Na het zingen van dit vers lezen wij uit Lucas, Lucas 1, vers 1 tot en met vers 17.
Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars van het woord geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochter van Aaron en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten van de Heere onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reuken offeren. En al de menigte van het volk was buiten, biddende ten ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen van de kinderen Israël bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk.
We vervolgen, gemeente, de geschiedenis van Lucas 1. We luisteren vanmorgen naar de uitleg die Gabriël geeft over de persoon en het werk van Johannes. Dat is vers 15 tot en met 17. Ik lees alleen de laatste woorden van vers 17. Waar Gabriël zegt, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Gabriëls uitleg over Johannes' werk. Gabriëls uitleg over Johannes' werk. Gabriël vertelt allereerst dat Johannes vervuld is met de Heilige Geest. Dat is het eerste punt. Johannes vervuld met de Heilige Geest. Hij vertelt vervolgens dat Johannes gaat in het voetspoor van Elia. Dus Johannes gaat in het voetspoor van Elia. En het derde punt is dat Johannes zorgt voor een toegerust volk. Dus Johannes is vervuld met de Heilige Geest. Hij gaat in het voetspoor van Elia. En hij zorgt voor een toegerust volk. Het zal u denk ik ook wel zijn opgevallen, gemeente, dat in de laatste tijd de verkeersdrukte op de A15 alleen maar toeneemt. Vanuit ons huis, vanuit de kamer en de keuken kun je precies zien wat de verkeersdrukte is. Een lange stroom die dagelijks zo voorbij gaat. En meer dan eens staat het overdag stil of rijdt het langzaam. Gelukkig hebben we ook gehoord op verschillende manieren dat er allerlei dingen worden ondernomen om dat probleem ook te gaan oplossen. Voor zover dat op te lossen valt, denk ik. Maar goed, dat is een andere discussie. We zagen het in de pers, nog niet zo lang geleden, mooie foto's van bekende en onbekende gezichten waarin de plannen op tafel lagen en akkoorden werden gesloten. En mensen die aan de A15 wonen hebben denk ik ook, net als wij, wel in de achterliggende tijd van regelmaat tot regelmaat een soort nieuwsbrief gekregen. waarin er wordt uitgelegd wat de plannen zijn. En je merkt dat dan ook als je 's avonds laat terugkomt ergens uit het land en in Sliedrecht aankomt, dat er dan meestal een rijstrook is afgesloten. Men is dus al begonnen. En wat is dat dan ook mooi trouwens, dat je op die manier geïnformeerd wordt, erbij betrokken raakt, zodat je ook weet wat er gebeurt en ons dat niet overvalt. Maar ook meteen weet, er wordt gezocht naar een oplossing van dit probleem, voor zover het op te lossen is. Wat dan blijkt, dat achter zo'n foto in de krant of zo'n persbericht al heel wat werk is verzet. En dat wordt je dan ook duidelijk gemaakt in zo'n nieuwsbrief waar je natuurlijk terloops zo even wordt geïnformeerd. Maar tussen de regels door merk je dan ook op dat het al een jarenlang proces is, dat allerlei verschillende instanties daarbij betrokken zijn geraakt en dat men nu gekomen is op het moment van ingrijpen en handelen en het ook heel concreet zichtbaar wordt. Nou, je zou dat eigenlijk ook kunnen vergelijken, jongelui en kinderen, met het moment hier in de tempel, als Gabriel opeens op klaarlichte dag verschijnt aan Zacharias. Het overvalt hem, we zullen dat de volgende keer zien. Het overvalt ook ons. Hij was daar totaal niet op voorbereid. Maar het is de engel Gabriel die de plannen, om het maar met eerbied zo te noemen, eigenlijk moet je zeggen Gods raad, en dat is meer dan een plan. Een plan heeft nog een kans van slaag. Bij een plan heb je ook een risico. Kan ook mislukken. Maar Gods raad staat vast en wordt volvoerd. Laten we dat woord bewaren, gemeente. Gods raad, ook in onze liederen. En het niet inruilen voor plan. Wij maken onze plannen, maar dat is altijd Deo Volente. Maar Gods raad is een Bijbels woord. Dat moeten we ook niet vertalen naar een modern woord. Dat moet je uitleggen. Dat tekent Gods unieke wijze van handelen. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Nou, dat wordt ook duidelijk wanneer Gabriel voor het oor van Zacharias, maar daarachter natuurlijk ook voor het oor van het volk. Op een moment komt men daar ook achter en daarachter ook voor alle geslachten die in de loop van de tijd het Lucas-evangelie in handen hebben en daaruit lezen, zoals ook vanmorgen, waarin God zijn raad ontvouwt voor Zacharias. Dat is een wondergemeente. Voordat we kijken naar de inhoud van wat Gabriel vertelt aan Zacharias, wil ik daar aan het begin van de preek wel even bij stilstaan. Dat wat Zacharias overvalt en wat ons ook zo vaak overvalt in het dagelijks leven. Gebeurtenis, ingrijpende moment, maar ook de ontwikkelingen in het grote wereldtoneel. Je merkt dat ook aan onze wereldleiders, dat zij soms ook overvallen worden door de ontwikkelingen. Waar ze geen rekening mee hebben gehouden en ze moeten dus hun, hoor je dat jongelui, ze moeten dus hun plannen bijstellen. Moet je plan bijstellen, dat hoeft God niet te doen. Die stelt geen plan bij. Die toont dat hij erboven staat en het dwars erheen werkt. Wij worden daarvoor overvallen, Zacharias ook. Gabriel maakt duidelijk in de rustige manier waarop hij de dingen uitlegt aan Zacharias, dat dit al lang beklonken is in de hemel en dat de Heere dit al lang heeft uitgedacht en heeft vastgelegd. En nu het moment is gekomen om ook over te gaan tot handelen, Gabriel, maar ook straks andere mensen daarbij betrekt, erop uitstuurt om die plannen van de Heere, Gods raad, ook te leggen op de tafels van mensenleven en hen daarvan op de hoogte te stellen. Wat is dat een zegen, gemeente? Dat had God niet hoeven doen. Ook zonder Zacharias was het gebeurd. Dat Elisabeth zwanger was geraakt. Dat ze een zoontje ontving uit Gods hand. En dan hadden ze in de loop van de tijd elkaar vragend aangekeken. Wat is er toch aan de hand met ons zoontje? Wat een bijzonder mannetje. Zo heel anders dan andere kinderen. Maar voordat de dingen plaatsvinden, betrekt de Heere mensen erbij. Niet omdat God afhankelijk is van deze mens, maar omdat hij zijn kerk op tijd informeert voordat God de machtige daden van zijn heil laat zien. Dat tekent Gods patroongemeente niet alleen hier in Lucas, Dat tekent Gods patroon ook in het Oude Testament. En zonder één op één Gods heilsgeschiedenis, want dat is het natuurlijk. Het is het geschiedenis van het heil dat de Heere openbaart in het volk van Israël. Dan mag je dat heel voorzichtig ook af en toe eens overzetten naar het persoonlijke leven van Gods kinderen. Er zijn momenten in het leven van mensen die de Heere vrezen. En ik hoop dat u dat herkent. Ik ga dat niet vanmorgen vanuit mijn eigen leven vertellen. Maar er zijn momenten dat je op een kruispunt komt te staan. En dat de Heere in de omgang met het gebed, de stilte van de binnenkamer, ook laat blikken in zijn raad. En je van tevoren weet wat er gaat gebeuren in je leven. Of in je directe omgeving. Meerdere onder ons kunnen daar vanuit hun eigen leven over spreken. Of herinneren zich op dit moment wat er in hun voorgeslacht zich heeft afgespeeld. God, de omgang met hem, de stilte van de binnenkamer, liet blikken in zijn raad. En mensen erbij betrok. Waarom? Om zijn eer groot te maken en te vermeerderen. Dat Gabriël hier verschijnt in de tempel is natuurlijk ook niet toevallig, gemeente. Dat is het tweede waar ik even met u bij wil stilstaan. Hij verschijnt niet in de straten van Jeruzalem. En hij verschijnt ook niet in de vergadering van het Sanhedrin. Gabriël verschijnt op de plaats die God heeft ingesteld, namelijk zijn heiligdom, waar de Heere zijn woord laat verkondigen, waar de Heer ook tekst en uitleg geeft bij de instellingen, de ambten die hij heeft gegeven aan Israël. Maar Gabriël verschijnt ook precies op de plaats, zo zagen we dat ook vorige week, tussen het gouden kandelaar aan de ene kant en het reukofferaltaar aan de andere kant. De gouden kandelaar die symboliseert de aanwezigheid van de Heilige Geest in het midden van Israël. Doof het licht van de kandelaar. En deze wereld is helemaal gehuld in duisternis. Maar altijd, toen, nu, 2018, ook nu, tot op de jongste dag, blijft het licht van Gods aanwezigheid in de persoon en het werk van de Heilige Geest in deze wereld branden. En aan de andere kant van Gabriël, zo zagen we dat, staat het reukofferaltaar, het symbolische plaats van de gebeden van Israël. De plaats waar als het ware al die gebeden bijeenkomen. Zacharias liep ook zo binnen met die schaal met vurige kolen. Had dat verzameld, had het reukwerk erop gelicht. En met die walm, die reuk, die wierookgeur die er vanaf kwam, betrad hij het heilige om voor Gods aangezicht dat neer te leggen op het reukofferaltaar. Exact op de plaats die God heeft aangewezen, verschijnt Gabriël geen millimeter daarnaast, maar hier tussen de kandelaar aan de ene kant en het reukofferaltaar aan de andere kant, staat de bode van God en klinkt het woord van God. Wat denken wij, gemeente, te klein van Gods instellingen? Vindt u niet? God die zich verbonden heeft aan zijn eigen instellingen. Het gebed, het woord en de Heilige Geest. Altijd daardoor werkt. Wil je Gods stem horen, dan zul je door je knieën moeten gaan. Dan zul je moeten bidden. En luisteren. Dat betekent dat je ook heel concreet je Bijbeltje moet opendoen. Doe je dat niet, dan maak je God mond dood. En dan kan ik me voorstellen dat je net zat te luisteren van waar hij het nou over heeft. Blikken in Gods raad. Betrokken worden bij Gods leiding. Dan snap ik dat u het niet begrijpt. Het komt omdat u geen verborgen omgang met de Heere beoefent. Maar wat is er op tegen? En is dat misschien niet de eerste zegen die je vanmorgen mee mag nemen vanuit de kerk? Om vanaf vandaag je handen te vouwen en je Bijbel open te slaan. Gemeente, zolang de laatste in ons midden nog niet persoonlijk uit de Bijbel leest, blijf ik dit benadrukken. U zult uw Bijbeltje moeten opendoen. En anders ken je God niet en ga je verloren. Dat is geen misschien. Je zult terug moeten naar de schrift. En op je knieën moeten gaan. God bidden om het werk van de Heilige Geest. Als je je ogen sluit, dan ontmoet je een onbekende God. En dan sta ik niet voor u in. Zacharias staat daar, overvallen door de gebeurtenis. En dat nemen we hem ook niet kwalijk. Volgende week zullen we dat ook zien, gemeente. Dan gaan we naast hem staan en niet boven hem staan. Maar de Heere spreekt en Gabriel spreekt voordat Zacharias precies goed en wel door heeft. Is het Gabriel die als het ware Gods raad openvouwt voor Zacharias en confronteert met die boodschap dat ze samen, Elisabeth en hij, hun zoontje uit Gods hand zullen ontvangen. Een gebed dat al lang geleden gestaakt is, omdat Zacharias en Elisabeth daartoe gedwongen werden vanwege de leeftijd die begon te spreken. Maar de Heere gebruikt hun verlangen van toen om zijn heil te openbaren nu. God tilt hun gebed met eerbied gesproken naar een hoger niveau. En plaatst Zacharias en Elisabeth in de lange rij die begon met Abraham en Sara, die ook naar hun leeftijd geen kinderen meer konden krijgen. Maar God kwam zijn belofte na en liet niet alleen de belofte vervullen. Hij schonk een zoontje in de tent van Abraham en Sara, maar maakte voordat Isaac geboren werd duidelijk dat het een bijzonder kind zal zijn. Dat hij in de lijn van Isaac en later van Jacob uiteindelijk zijn verbond zal doortrekken en zijn heil zal openbaren. Ik noem maar even om die lijn af te tekenen. Isaac en Rebecca die ook moesten uitzien naar de gave van de kinderzegen. Ik denk aan Hanna die ook in Gods heiligdom verkeerde, biddend om een kind. En de Heere verhoorde het gebed, maar maakte van tevoren duidelijk dat het een bijzonder kind zal zijn. Nou, dat het een bijzonder kind is wat Zacharias en Elisabeth zullen ontvangen, maakt niet alleen duidelijk in wat voor omstandigheden het kindje wordt geboren, maar ook wat de engel Gabriel daarvan zegt. Laten we maar even kijken naar vers 15. Er worden drie dingen gezegd over Johannes. Hij zal groot zijn, dat is het eerste voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, dat is het tweede wat over Johannes' persoon wordt gezegd. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden vanaf zijn moeders lijf af aan. Ja, dat Johannes geen wijn of sterke drank mag drinken, dat herkent Zacharias. Dat verbod gold op dit moment ook voor hem. Voor Zacharias. Dat stond zwart op wit opgetekend in de wetten van Mozes. Dat de priester tijdens de uitoefening van zijn ambtelijke werk in de tempel zich moest onthouden van alcohol. Om zich helemaal te kunnen concentreren op het werk dat God hem op zijn schouders heeft gelegd. En ik denk, gemeente, dat we deze opmerking van Gabriel tegen die achtergrond ook moeten lezen. Er is nog een andere figuur in het Oude Testament, de Nazireër. Iemand die voor een bepaalde periode zich onthoudt van alcohol, een gelofte heeft afgelegd, zijn haar niet scheert en afknipt, zich helemaal toewijdt aan Gods dienst. Zo wordt Johannes de Doper zich ook wel eens voorgesteld als een Nazireër op de grens van Oud en Nieuwe Testament. Ik denk dat we het dichter bij huis moeten laten. Het wordt gezegd in de tempel. En de engel geeft daarmee aan dat dit kindje van kinds af aan in dienst staat van de Heere, geboren uit de stam van Levi, eigenlijk ook voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te gaan, wanneer hij later op volwassen leeftijd zal gekomen, zou hij toch ook, dat lag ook in de lijn der verwachting, afgezonden worden naar Jeruzalem om in de tempel ook de Heere te dienen. Dat ging van generatie op generatie. Johannes was wat dat betreft eigenlijk al voorbestemd als je daar naar keek. Maar de Heere zei, het zal voor mij een priester zijn, uw zoon Johannes. Maar dan niet in de tempel, maar in het midden van het volk. Niet in de tempel moet hij zorgen voor een toegerust volk, maar straks in de woestijn, op een hele andere plaats. Daar moet deze priester zijn werk doen en daar mag deze priester zeggen, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. In zijn priesterlijke bediening komt het priesterwerk tot zijn bestemming. Het tweede wat opvalt is dat de Heere van Johannes zegt dat hij groot zal zijn voor het aangezicht van de Heer. En als je die uitdrukking zo op het eerste gezicht leest, gemeente, dan denk je dat deze man veel roem zal ontvangen tijdens zijn leven. Veel eer, veel bijval zal krijgen. En als we dat zo tegen elkaar zeggen, dan zullen ongetwijfeld deze en al bij zichzelf denken, dominee, ik denk niet dat dat klopt, want zoveel eer en bijval kreeg Johannes niet. Ja, hij kreeg wel veel aandacht, mensen stroomden toe, hij werd ook geëerd door het volk, maar het Sanhedrin kon hem niet zien, kon hem niet verdragen. En uiteindelijk is deze man naar de maatstaven van zijn tijd een smadelijke dood gestorven, hij werd onthoofd. U wil het geval gemeente dat Zacharias een bijzondere uitdrukking gebruikt. Die eigenlijk in het Nieuwe Testament maar van twee personen wordt gezegd. Niet alleen van Johannes hier, maar iets verderop van een ander kind. Namelijk van zijn opvolger Jezus uit Nazareth. Waarvan ook wordt gezegd dat hij opwies. Hij werd groot voor het aangezicht van de Heer. Het is een uitdrukking die eigenlijk alleen maar gebruikt wordt voor God die groot is, verheven is met majesteit en heerlijkheid. Johannes, dat wil die uitdrukking zeggen, ik wil het nog even een keer met u lezen, vers 15, er staat, hij zal groot zijn voor de Heere, niet onder de mens, geroemd, gevierd, een belangrijk, een populaire man, maar groot voor de Heere. De Gabriel wil als het ware zeggen, in Johannes spiegelt zich Gods eer, Gods majesteit, Gods heerlijkheid af. En dat heeft toch iets van een ontroerende trek gemeente. Ik trek heel voorzichtig wel even een lijn vooruit om dat ook te laten zien. Want als we de Johannes dan later zien optreden aan de oevers van de Jordaan, dan staat daar een hele eenvoudige man met een kameelharen mantel, een lederen gordel om, gekleed in de stijl van de profeten. En dan is het een man die eenvoudig leeft. Hij leeft in de woestijn, hij eet daar honingraad. Hij voedt zich dus op een hele eenvoudige manier. En in de eenvoud van Johannes openbaart God zijn majesteit en heerlijkheid. En u bent me denk ik al voor in uw gedacht. Lijkt hij daarin ook niet heel veel op zijn meester? Lijkt de vriend van de bruidegom, zoals Jezus hem later typeert, niet dan ook heel veel op de bruidegom zelf? Als wij hem zagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid. Het was een man van smarten, verzocht in krankheid. Eenvoudig, opgegroeid in een eenvoudig gezin, eenvoudig gekleed, eenvoudig geleefd. Een huis in Capernaum, deed de boodschap op de markt in Capernaum, bewoog zich in alle eenvoud onder de mens. Maar in hem, zegt het Johannes Evangelie, in hem hebben wij Gods heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Johannes vertoont in zijn eenvoud de heerlijkheid van God. Heel zijn leven is niet alleen gewijd aan de dienst van de Heere, vandaar dat hij zich alcohol moet ontzeggen, maar in zijn optreden, in zijn persoon, in zijn voorkomen, in zijn woorden, in hoe hij staat onder de mensen, lijkt hij één op één op de man die hij aankondigt. Jezus uit Nazareth. Trek toch even een persoonlijk lijntje, gemeente. Vooral bij het derde punt wil ik dat doen, maar het zijn me even vergund. Is dit ook niet tekenend voor het werk van de Heere? Mensen die groot zijn in de samenleving, groot willen zijn in de kerk, daar kun je ook je ambt voor gebruiken of misbruiken, moeten we dan zeggen. Als je graag veel geroemd wil worden en je naam wil graag horen, bij allerlei vergaderingen, verbanden en besturen, nou, dan heb je alle mogelijkheden ook in 2018. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan groot bent voor de Heere, gemeente. Groot voor de Heere. Dan moet ik toch even denken, gemeente, het zij me vergund, dat ik dat vertel, de plaats waar ik opgegroeid ben, woonde vroeger een hele eenvoudige, godvrezende man. In de jaren 80, een ouderling die vaak werd afgevaardigd naar de particuliere synode van het Oosten, naar de generale synode, en kwam daar natuurlijk ook de hoogleraren in Apeldoorn tegen. Ik stond een keer in de aula van de universiteit koffie te drinken met professor Van Spijker, die gaf toen nog college, en hij zegt opeens, leeft Koster Bos, zo heet die man, leeft Koster Bos nog? Ik zeg ja. Oh. Hij keek zo even om zich heen en hij boog zich naar voren. Hij zegt, je komt toch wel bij hem? Ik zeg ja, zeker. Hij zegt, als ik eerlijk ben, zijn dat de theologen. En leer je bij hun meer dan hier. Vroeg de spijker op de kop gemeend. Deze eenvoudige man, had hij een grote boekenverzameling? Nee, was hij te eenvoudig voor. Hij had de Matthew Henry staan en de redelijke godsdienst, maar die had hij zich wel eigen gemaakt. De redelijke godsdienst van Brakel. Dat was een deel van zijn leven geworden. Maar zijn optreden werd gekenmerkt door eenvoud, ootmoed, dienen. Hij was groot voor de Heere en werd niet gezien in de samenleving en in de kerk door de godsdienst. We staan in deze tijd te springen om dit soort theologen. Daar hangt het voortbestaan van de kerk vanaf. Eenvoudige, godvrezende jongeren en ouderen, die dagelijks verkeren in het binnenste van Gods heiligdom. Dan tel je niet mee in deze samenleving. Het is net waar je voor wil leven natuurlijk, hè. Als je populair wil staan op straat, moet je vooral op straat zijn. Maar als je op wilt vallen in het koninkrijk van God, zonder dat je dat zelf doorhebt, dan moet je dicht verkeren bij God, ga je steeds meer op hem lijken. En daardoor val je op bij de mens om je heen. Het derde wat opvalt, en dan zitten we natuurlijk al meteen in het hart van het leven van Johannes. Kijk u maar even met me mee, vers 15. Als de engel Gabriel spreekt, hij zal ook vervuld worden met de Heilige Geest van zijn moeders lijf aan. Dat is bijzonder, gemeente, dat dit kind vanaf de moederschoot de Heere vreest. Het is niet uniek, er zijn meerdere voorbeelden te noemen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, van kinderen die van jongs af aan, vanaf hun geboorte, de Heere vrezen. Welke vader of moeder onder ons, die op dit moment een kindje verwacht, draagt dat gebed ook niet mee in stilte en spreekt dat uit wanneer samen de dag wordt afgesloten, of God het kindje wat je nog niet gedragen hebt in je eigen armen wil dragen in zijn handen en wil bestemmen voor zijn dienst. Niet dat ze allemaal dominee moeten worden, maar wel dat ze God leren kennen, liefhebben en vrezen. En zo ook vervuld met de Heilige Geest, op de Heer, de plaats die de Heer hun toegewezen heeft in dit leven, hem mogen dienen en vrezen. Maar hier wordt het van Johannes gezegd. Niet alleen persoonlijk, als kind zal hij de Heer vrezen. Die belofte vervuld met de Heilige Geest staat natuurlijk ook in het teken van het werk dat Johannes gaat doen. En dan wil ik even bij stilstaan, gemeente, aan het einde van dit eerste punt. Hij is vervuld met de Heilige Geest. Dat is iets wat opvalt. Dat aan het begin van het Adventsevangelie, de persoon en het werk van de Heilige Geest al meteen zo nadrukkelijk op de voorgrond staat. Zoals Maria dat straks ook zal horen van diezelfde engel Gabriel. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, daar waar de Heere met eerbied gesproken in beweging komt, daar waar God op het punt staat om zijn machtige belofte te vervullen, staat de persoon en de werk van de Heilige Geest in één keer heel nadrukkelijk op de voorgrond. Ergens overvalt ons dat niet, gemeente. dat is begonnen al aan het begin van de Bijbel. In Genesis 1, in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. Meteen in vers 2 wordt ook de persoon en het werk van de Heilige Geest genoemd. Alsof met eerbied gesproken alles afhankelijk is, niet van de Vader, nog van de Zoon, dan alleen van de Heilige Geest. Zowel in het scheppen van de hemel en de aarde, in het roepen, tevoorschijn roepen van alle dingen voor Gods aangezicht, maar ook hier in het volvoeren van Gods raad, in het stap voor stap vervullen van Gods belofte, is daarin de Heilige Geest de aangewezen persoon, om dat ook heel concreet ter hand te nemen en daarin de leiding te nemen. Hij staat op de voorgrond omdat met eerbied gesproken de andere twee, de Vader en de Zoon, zich teruggetrokken hebben en zich scharen achter hem. Hier neemt de Heilige Geest de leiding. Trek even die lijn met u door, gemeente, in de schrift en dan kom ik bij u. Je ziet diezelfde beweging trouwens ook in Handelingen 1 en 2, het tweede deel van Lucas' werk. Ook daar wordt gebeden om de vervulling van de belofte. En ook daar zien we heel nadrukkelijk de persoon en het werk van de Heilige Geest centraal staan. En ook daar is het de Heilige Geest die de leiding neemt. En als de Heilige Geest ook daar gaat werken, is al Gods werk gericht op God zelf. Zowel in de schepping, het werk van de Heilige Geest, gericht op God, op de verheerlijking van God. Maar ook hier in Lucas 1 en 2, als de Heilige Geest gaat werken, dan werkt hij nooit op zijn persoon aan. Nee, dan staat zijn werk in dienst van de eer en verheerlijking van God. In Handelingen 1 en 2, ook daar werkt de Heilige Geest heel nadrukkelijk en zelfstandig. Hij gaat daar in zijn eigen weg, binnen de wegen, de banen die de schrift voor hem heeft opengelegd, de vervulling van Gods belofte. Maar ook daar werkt de Heilige Geest toe op de eer en verheerlijking van God, van de drie enige God. Ja, waar zouden wij zijn en blijven zonder de persoon en het werk van de Heilige Geest? In ons dagelijks leven, maar in het bijzonder in het geestelijke leven. Alles, maar dan ook echt alles, is afhankelijk van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ik zei dat net met klem, gemeente, en dat kwam niet uit de lucht vallen, dat voelde u wel aan. Om uw Bijbeltje open te doen en je handen te vouwen en te gaan bidden. Daar werd u mee gebaat. Maar daarin wordt God ook verheerlijkt en daar zijn we trouwens ook gemeente ook goed mee weg. Als op elk adres en in elk leven in het midden van onze gemeente Gods woord het richtsnoer wordt voor het dagelijks leven. En mensen zich ook heel concreet in het gebed willen onderwerpen aan de Heer. Wat zal onze gemeente dan tot geestelijke bloei komen, vindt u niet? Maar dat staat of valt met de persoon en het werk van de Heilige Geest. Laten we dat vanmorgen meenemen, ook terug naar onze binnenkamer. En ook heel concreet onze gebeden en ons Bijbel lezen, daarop laten afstemmen. Op zijn werk van de drie, de Vader en de Zoon, is de Heilige Geest door de andere twee aangewezen en toegerust om u, jou en mij daarin te hulp te schieten. Gods werk in ons hart en in ons leven te openbaren en zo ons leven ook te richten op de eer en verheerlijking van Gods naam. Johannes, we maken een stap naar het tweede punt, gemeente. Gaat ook in het spoor van Elia. Ik wil even dat vers met u lezen. Start vanaf vers 16 lees ik dan. En hij zal vele van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hen heen gaan in de geest en kracht van Elia om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen. De ongehoorzame tot de voorzichtigheid van de rechtvaardige om de Heere te bereiden toegerust volk. Elia, de Heilige Geest bij monden van Gabriel, vergelijkt Johannes met Elia. Wat is de achtergrond daarvan? Blijkbaar vindt de Heilige Geest en Gabriël het nodig om het nieuwe wat staat te komen in de persoon en het werk in de prediking van Johannes te vergelijken met het oude en het vertrouwde. Elia. Nou, dat deze profeet vertrouwd is in Jezus dagen, trouwens vandaag de dag nog steeds in het Jodendom, dat hoef ik maar met één voorbeeld duidelijk te maken. Bij alle belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijke leven, besnijdenis, Pascha, andere momenten in het Joodse leven, wordt aandacht gevraagd voor de profeet Elia. Ik denk alleen maar even hier aan jongelui, als op de Shabbatsavond, vrijdagavond, de maaltijd gebruikt wordt, dan staat er aan tafel altijd een lege stoel. En blijft de deur van een Joodse woning op een kiertje openstaan, als dat kan tenminste, vanwege de veiligheid. De gedachte daarachter is dat het zomaar kan gebeuren dat op die avond iemand aan de deur klopt, in de gestalte van een eenvoudige zwerver of iemand anders, en die vraagt dan om binnen te komen. Dat hij dan niet binnen kan komen, omdat dat niet gehoord wordt, de deur is gesloten. En dan loop je het risico dat Elia daar stond. En dat hij dus niet binnen kan komen en weer verder moet lopen. En dat je dus de komst van Elia, die de komst van de Messias aankondigt, mist. Of vandaar die deur op een kier, en die lege stoel aan tafel. Wij hoeven het Joodse leven niet te kopiëren, gemeente. Dan sla je trouwens ook een flater onder het Joodse volk. Maar er ligt wel een gedachte in, hè? Dat we aan tafel waar we bidden, uw koninkrijk komen, toch het onze Vader. Ik denk niet altijd in ons dagelijks leven dan ook een lege stoel hebben staan. Vanuit het besef, hij kan u ook komen. En hij mag ook komen. Maar dat we dan zomaar gedachteloos verder gaan, amen zeggen en beginnen te eten. Ik zeg niet dat het in een Joods gezin altijd zo sterk leeft. Het zijn mensen net als u en ik. Maar die symboliek heeft wel een mooie betekenis. Elia, hoe komt het dat deze man zo populair is, zo breed bekend is? Niet alleen nu, maar ook toen in Jezus dagen. Dat heeft denk ik met een paar dingen te maken en dan komen we ook dicht in de buurt van Johannes de Doper. In de eerste plaats is deze Elia een profeet die op een belangrijk moment in Israëls geschiedenis verschijnt. Als koning Ahab heerst in het tienstammenrijk en voor het eerst ook bewust kiest voor de Baaldienst en met een heidense vrouw trouwt. God laat zich dat niet over zijn kant gaan, roept een man Elia, bedouwt hem met de Heilige Geest en stel deze prediker, deze profeet als een aanklager voor Ahab. Ahab wordt in de prediking van Elia voor God gedaagd. En dat heeft die man geweten. Dat hij door Elia met God van doen heeft. Het tweede wat opvalt in de prediking van Elia is dat deze man voortdurend de nadruk legt op boetedoening, op bekering. Hij wil het volk als het ware toerusten om God te dienen. Denk alleen maar jongelui aan dat moment op de Karmel. Waar Elia alleen staat op eenzame hoogte tegenover 300 Baalpriesters. En vol van de Heilige Geest de durf heeft om het op te nemen. Hij vertegenwoordigt daar zijn zender. En weet het volk luisterend naar Gods stem weer te brengen in het spoor van het volk, van het woord. Kies dan heden die gij dienen zult. Zo Baal is, volg hem na. Zo God is, volg hem na. Nou, dat is ook iets wat je hoort in de prediking van Johannes de Doper. Hij plaatst het volk van zijn dagen voor een keus. Of doorgaan op deze weg van onheil. Of je bekeren, je zonde beleiden, gedoopt worden in de Jordaan en zo klaarstaan voor de komst van de Messias. Ergens heeft elke prediking toch die trek, of niet? Wat als er een prediking klinkt waarin het woord bekering niet meer valt? Wedergeboorte, een nieuw hart krijgen. En dan is God niet meer aan het woord. Waarom niet? Omdat de Heere begint waar jij staat. Dat is met je rug naar God toe. Daarom heeft de prediking ook altijd iets van die houding van die man. Die op straat iemand ziet lopen voor hem, die wil spreken, en hij tikt hem op zijn schouder. Zoals jij op dit moment, en wie weet nog voor hoe lang, op je schouder getikt wordt. En God vanmorgen heel concreet tegen jou zegt, omkeer, terug van die heilloze weg. Terug naar het woord. En naar de dienst van de Heer. Kun je twee dingen doen. Je kan geïrriteerd raken, je schouders een beetje omhoog en snel doorlopen. Of je wordt getikt, stilgezet, omgekeerd. En je volgt stem van het woord. Op het kruispunt sta je vanmorgen. Of doorgaan. En ik zeg het met bewogenheid en met ernst. Doorgaan op de weg die heilloos is. Of omkeren. En terugkomen. Ik denk niet dat het toevallig is, gemeente, dat ik deze woorden vanmorgen moet spreken. Ik heb ze niet voorbereid, dit moment. Maar ik moet ze wel zeggen. Of doorgaan. Of terugkeren. Daarin lijkt Johannes natuurlijk ook op Elia. Maar er is nog iets anders, gemeente. Dan komen we eigenlijk ook bij de uitleg die Gabriel geeft. Ik wil dat vers toch even nog met u bekijken. Er staat in vers 17, in de kracht van Elia om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Ja, dat heeft natuurlijk ook met bekering te maken. Dan worden generaties overbrugd. Merk dat in een gezin waar de Heer is gaan werken in het leven van de kinderen en één of beide ouders God mogen vrezen. Al blijft er sprake van gezag, als het gaat om de taal van het hart, valt het gezag weg en is een gezin, als het goed is, kind onder een andere vader. Om de harten van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de kinderen te bekeren tot de Heere. Ik zeg niet dat dat een oplossing is van alle problemen. Er is veel gebrokenheid, ook onder ons. Ook als het gaat om de relatie tussen ouders en kinderen en omgekeerd. Maar ik denk ook dat er behoorlijk wat problemen opgelost kunnen worden. Als beide generaties weten wat het is om de knieën te buigen. En samen voor God te knielen en zich voor hem te verootmoedigen. Dan hoeft er niet zoveel meer gesproken te worden, denk ik zomaar. Maar dan werkt de Heilige Geest. Maar wat bedoelt Gabriel nu eigenlijk met die woorden? Wel, het is een zinspeling gemeente op de laatste woorden van het Oude Testament. En ik kijk toch even met u terug. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, dat staat dus voor Matteüs, Maleachi. Kijkt u maar even met me mee. Maleachi. De laatste profeet van het Oude Testament en die laatste twee hoofdstukken, Maleachi 3 en 4, vormen een eenheid. Ik lees daarom even het eerste vers van hoofdstuk 3 en de slotversen van hoofdstuk 4. Daar zegt de profeet, zie, ik zend mijn engel, hoofdstuk 3 vers 1, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, dien Heere die gij lieden zoekt te weten. De engel des verbonds aan de welke gij lust hebt, zie hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, er zijn een aantal kinderen onder ons die deze tekst waarschijnlijk moeten gaan leren voor de zondagsschool of voor de Calvijnschool. Met het oog op het komende kerstfeest. En dan legt de meester of de juffrouw uit dat hier in vers 1 met de engel van de Heere, Johannes de Doper, wordt bedoeld. Dan gaat de profeet even verder, maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de voller. En dus die wan in de hand van Johannes, dat vuur dat de dorstvloer doorzuivert, Malachi spreekt er al over. Aan het slot van deze preek, dat is dan het laatste vers van hoofdstuk 4, benoemt Malachi wie die engel van de Heere is, vers 5 en 6 van hoofdstuk 4. Hij zegt dan, zie, ik zend ulieden de profeet Elia, eer dat die groot en die vreselijke dag van de Heere komt, en hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vader, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Daar, in dat teken staat dus de prediking van Elia. Hij wil eenheid scheppen tussen kinderen en vaderen. Je mag in de taal van het Oude Testament ook lezen, tussen de voorvaderen aan de ene kant en de kinderen van deze tijd aan de andere kant. Wat maakt het verschil dan tussen het voorgeslacht aan de ene kant en het geslacht van nu aan de andere kant? Wel dat de kinderen van nu niet meer wandelen in het spoor van het voorgeslacht. Waarvan de profeet zegt dat het voorgeslacht God toch kende, de Heere diende, wandelde in de inzettingen van de Heere. En het is de taak van een profeet om ook de mensen van zijn dagen op te roepen om terug te keren, terug naar het woord en weer te staan op de schouders van het voorgeslacht. Om zo de lijn van Gods trouw ook door te zetten naar de toekomst toe. Nou, dat is de taak van Johannes de Doper ook. Hij roept het volk op om terug te keren naar het spoor van het woord en wijst op de levenswandel van de voorvaders. Hij wil zo eenheid scheppen. Eenheid in het volk onderling, maar ook eenheid met het voorgeslacht van toen. Ik ga een aantal hele concrete lijnen trekken, gemeente, aan het slot van dit derde punt. In de eerste plaats, maar even heel eenvoudig, deze lijn. Wanneer de Heere gaat werken in uw hart en leven, en God je gaat bekeren, dan komt er eenheid. Eenheid met de mensen nu, die de Heere mogen vrezen, liefhebben en dienen. Maar ook eenheid met het volk van God van vroeger. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat mensen, jonge mensen in 2018 opeens het Hollands gaat spreken van de 17e en de 18e eeuw. Dat is een vorm van godsdienst die er ook is. En als je dan de bepaalde termen en uitdrukkingen gebruikt, dan zit het al snel goed met je. Aan die kant moeten we niet opgaan. Maar de zaak. Om die uitdrukking maar wel even te gebruiken. De zaak. Gewoon het eenvoudige werk van de Heilige Geest. Hoe bekeert God een mens? Hoe plaatst hij mij in mijn godsgemis? Hoe leer ik vanuit mijn gemis schuldverslagen bidden tot God? Wat betekent het dat ik buiten alles kom te staan? Ik ga beseffen, ik heb maar op één ding recht en dat is mijn eeuwige verlorenheid. Wat betekent het om te worstelen met de Heere, aan te houden in het gebed, uit te zien naar de komst van Christus die zich openbaart door woord en geest in het hart en in het leven. Dat zijn geen gedateerde dingen. Dat tekent het werk van de Heilige Geest. Toen en nu. En al zal een jongere dat misschien op zijn eigen manier verwoorden in de 21ste eeuw, dat mag. Als dat maar wel de inhoud is. En dan hebben wij, en ik kijk dan toch even naar mijn generatie, en de generatie daarboven, dit is een ontzettend belangrijke taak, gemeente. Om ook de woorden die wij wel kennen vanuit het verleden, uit te leggen in de taal van nu, met het oog op onze kinderen. En je kan natuurlijk in een hoek op een stoel gaan zitten en zeggen, ja, die deugd van tegenwoordig, ze praten maar wat en ze doen maar wat. Maar waar waren die ouders? Die grootouders? Heeft u het uitgelegd? Ga je tussen je kleinkinderen zitten? Spreek je zo vanuit de omgang met de Heere? Vanuit de vrezen des Heeren? En dan kun je het ook wel eens een keer tegen je kleinkinderen zeggen. Joh, dat moet je anders zeggen. Niet omdat dat dan misschien beter is, maar wel bijbelser. Ik weet het, en dat merk je ook in het catechisatielokaal. De taal van nu is vlot en snel. Maar laten we dan eerst maar eens even op de rem trappen. En tegen onze jonge mensen gaan zeggen, joh, jij zegt dat nou wel. Maar waar baseer je dat nou op? En het is mijn ervaring met jonge mensen, ook met de jeugd van onze gemeente, dat dat rustig kan leiden. Ze aanvoelen dat je dat vanuit de liefde zegt. Dat je op enig moment ook zegt van, pak nou eens je Bijbeltje. En sla dat nou eens open. Ja, dominee, dat moet je wel kunnen. Nee, dan moet je om gaan bidden. Om de Heilige Geest gaan bidden. Die geeft die wijsheid. En die voorzichtigheid. Wij kunnen dat ook niet als kerkraad. Maar dat vertroost me enorm, gemeente. Zo even op de volgorde legt in het Lucas-evangelie. Dat de engel eerst begint met de gaven en de gever. God de Heilige Geest, vers 15. Voordat hij gaat uitleggen wat Johannes allemaal gaat doen. Hij begint dus niet bij de bekwaamheid van Johannes. Maar hij begint bij de roeping van Johannes. De geest heeft hem vervuld. En de geest heeft hem toegerust. En daarom is Johannes in staat om zometeen zo te preken. En zo het woord van God te verkondigen. Moeten wij daarom niet terug naar de binnenkamer met het oog op onze kinderen en jonge mens. Biddend om de Heilige Geest. Wat als het opgroeiende geslacht de grote daden van God niet meer hoort. Dan krijg je een godsdienst met een kleine g. Dan wordt het misschien heel mooi. Heel gevoelig. Heel emotioneel. Maar dan is de geest geweken. Let u er even op, volgende concrete lijn. Wat u daarom ook voorschotelt. En wat staat er trouwens bij u op de boekenplank? Ik ben mijn opa nog steeds dankbaar. Ik heb hem nooit gekend. Helaas. Beide grootvaders kenden de Heer. Ik heb ze nooit gekend. Maar ze hebben wel voor boeken gezorgd in onze familie. En toen in het hart de vragen gingen leven, stonden thuis al de boeken klaar. Wat staat er bij u op de plank? Als je zoon of dochter vanmorgen tot bekering komt onder de prediking en zoekend wordt gemaakt door de Heilige Geest, waar kan hij dan te raden? Staat daar nog het goud van de oudvaders, de Puritijnen? Of staat er niks? Waar gaan ze dan naartoe? Nou, dan gaan ze op YouTube zoeken natuurlijk. Niet alles wat er staat is verkeerd. Maar als er geen aansluiting meer is, gemeente, met de daden van God in het verleden, dan wordt onze generatie zometeen weggespoeld. En we zien dat om ons heen toch gebeuren. Niet om daar boven te staan, maar wel als een baken in zee. Kunnen ze ook terecht, ook letterlijk en concreet, bij u thuis op de boekenplank. Moet ze dan ergens anders gaan kijken? Volgende concrete leiding. Johannes zorgt voor een toegerust volk. Wat bedoelt Johannes daarmee? Dat is trouwens ook de laatste lijn van morgen. Een toegerust volk dat klaar staat om de Messias, nee, om Christus, ook niet. Ik lees het nog maar even één keer met u. Er staat in vers 17 het slot. Om voor de Heere te bereiden toegerust volk. Weet u wat mij nou opvalt in de voorbereiding voor de preek? Dat ik één naam niet las. De naam Christus. Of Jezus. Nou, dat laatste kunnen we verwachten, gemeente, dat die naam nog niet valt. Die wordt zo meteen pas genoemd in dat huisje waar Maria opgegroeid is. Maar er wordt geen woord gesproken over Messias, Christus. Het gaat in vers 15 tot en met 17 alleen maar over God of de Heere. Wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, dat volk wat zometeen klaar moet staan, dat staat klaar om Gods komst in te wachten. En dat heeft de Heere dus niet versmalt, die verwachting, tot alleen maar de persoon van de zaligmaker. Nee, van meet af aan zijn er hier drie aan het woord en drie aan het werk. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En alle drie werken ze aan op de eer en verheerlijking van God. Vader, Zoon en Geest die zich verenigd hebben in God. In het teken daarvan staat dus de prediking van Johannes zometeen. Om het volk voor God te plaatsen. Waarom? Omdat ze tegen God hebben gezondigd. Daarom. Ze hebben niet tegen de Messias gezondigd. Of tegen Jezus. Maar tegen God. Daarom staat de prediking van Johannes in dat teken. En dat is een zegen, gemeente. Dat de Heilige Geest ook in de prediking van het evangelie mij niet in de eerste plaats confronteert met Jezus of Christus, maar mij confronteert met wie God is. En duidelijk gaat maken dat ik tegen God gezondigd heb. En dus de eer van God bezoedeld heb. Geroofd heb. God onteerd heb. Hem in zijn goedheid heb miskend. En naar beneden heb gehaald met mijn leven. Daarom een eerover van God ben geworden. Waarom is dat nou zo belangrijk, gemeente? Dat Johannes deze insteek heeft. Nee, dat de Heere deze insteek heeft. Wel, zodat wij ook in de omgang met het woord oog gaan krijgen, met eerbied gesproken, voor het samenspel tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Die nu met z'n drieën in mijn kleine leventje toewerken op de eer en verheerlijking van deze drie in God. Amen.